Vind je dit een leuke podcast? Luister dan ook naar Veldheren Historisch. Die maak ik, Mart Kruijf, samen met mijn zoon en geschiedenisleraar Tom de Kruijf. Je hoort het al, wij doen dingen die je bij andere podcasten niet hoort. Oftewel, to boldly go where no one has been before. Zo behandelen we ook de slag om Alesia, waar Julius Caesar van twee kanten door de Galliërs werd aangevallen. Hij zou zo'n 1 miljoen Galliërs hebben uitgemoord. En Asterix en Obelix klopt niet.
Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl/veldherenhistorisch, dan luister je 30 dagen gratis.
Hallo, ik ben Jaap Jansen.
En die zagen een blad gaan met korenwijn.
En ik maak met PG Kroeger.
En een half uur later weer een blad met korenwijn.
Een podcast.
Toen heeft het kabinet gezegd, dan stappen we op.
Waarin PG historische verhalen vertelt die ook veel zeggen over vandaag.
Goed zit te zijn, dat is een first voor mij.
En waarin leiders en echte deskundigen vertellen hoe het werkelijk toegaat in Den Haag en in Brussel.
En dan weet je hoe dat afloopt. Grote landen domineren en de kleintjes die worden onder de voet gelopen.
Betrouwbare bronnen.
Het is waanzin. Hoe is het mogelijk?
Twee keer per week in je favoriete podcast app.
Kortie Media. Veldheren is een productie van Kortie Media en WPG Studios.
Deze week is het precies 2 jaar geleden dat Russische troepen Oekraïne binnenvielen. Op de veiligheidsconferentie in München, waar westerse wereldleiders jaarlijks bijeenkomen, was het optimisme van een jaar geleden deze week ver te zoeken. Laat de val van de stad Avdiivka en de dood van de Russische oppositieleider Navalny zien dat Poetin voor niets en niemand terugschrikt. Mijn naam is Jos de Groot en ik ga als altijd in gesprek met generaals buitendienst Peter van Umm en Mart de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. In Veldheren Extra doen we iedere week een extra ronde luisteraarsvragen. Meld je aan op vriendvandeshow.nl/veldheren en mis het niet. Toen we elkaar hier 2 weken geleden spraken in de podcaststudio, toen wapperde in Avdiivka nog de Oekraïense vlag. Hoe komt het dat de Russen die stad nu in handen hebben?
Maar ik denk dat we dan niet naar de Russen moeten kijken, maar dat we eerder naar de Oekraïners moeten kijken. Er is een wisseling van de wacht bij de militairen van de Oekraïne. Daar zal ongetwijfeld een hoop discussie aan vooraf zijn gegaan tussen de oude commandanten strijdkrachten en Zelensky. En de nieuwe commandanten strijdkrachten en Zelensky. En in ieder geval is daar een afweging gemaakt van nu stoppen we met vechten voor Avdiivka. En we laten het los. Nou, dat is een moeilijk besluit voor de Oekraïners geweest. En ook moeilijk om uit te voeren. Want ja, het is moeilijk om zo'n stadje te verdedigen. Maar het is ook moeilijk om hem dan los te laten. En daar kunnen we het daar misschien wel over hebben. Ja. Maar uiteindelijk is het een keus geweest van de Oekraïners.
Ja. Hadden ze eigenlijk überhaupt nog de middelen om door te vechten daar?
Nee, misschien hadden ze die wel. Maar het is niet verstandig om als je schaarse middelen hebt, munitie, tanks, panzervoertuigen, om die in te zetten voor een doel waar je moet afvragen wat dat in het grote geheel van deze oorlog, wat daar de nut en functie van is.
Ja, en Peter, jij noemt die wisseling van de wacht. Hè? De commandant der strijdkrachten, Salushny, die ging. De commandant landstrijdkrachten is nu de hoogste baas, ja. Sirski. Het eerste wat hij deed na aantreden was een 3e aanvalsbrigade naar Avdiivka sturen. Wat was dat eigenlijk voor actie?
Nou, als je besluit om zo'n locatie, of het nou een stadje is of een terreindeel of wat dan ook, om die los te laten, dan ga je een hele moeilijke tactische manoeuvre eigenlijk doen. Want je voorste troepen moeten terugvallen. Dat probeer je zo veilig mogelijk te doen. Dan helpt het als je extra troepen inzet om in ieder geval die terugval van die voorste troepen goed te regelen. En ik hoop dat de mensen begrijpen dat je in een hele chaotische gevechtssituatie moet jij dan achteruit. En daarachter liggen wel jouw vriendjes, om het zo maar te zeggen. Maar die weten dat achter jou de Russen aankomen. Dus je moet het wel verdomde goed regelen, want anders schieten ze op hun eigen mate. Ja. Daar moeten afspraken voor worden gemaakt. En dan helpt het gewoon als je extra troepen hebt die in ieder geval als de Russen gelijk door willen stoten achter die terugvallende eenheden, dat je ze dan toch onmiddellijk kunt stoppen.
Ja. De New York Times meldt dat er na de Oekraïense terugtrekking in Avdiivka 850 tot 1000 Oekraïense personeelsleden gevangen zijn genomen. Of om een andere reden verdwenen zijn. Ja, dus dat werpt ook wel echt de vraag op. Hè. Hoe doe je dat nou goed? Nou ja, terugtrekken.
Het is wat Peter zei, je moet een eenheid daarachter hebben die de frontlijn gelijk kan overnemen. Dat noemen we een achterwaartse doorschrijding onder gevechtscontact. Dat is al heel moeilijk.
Specialistische taal.
En dat is vervelend. Ja,
ik probeer hem al te vermijden.
Ja. Maar we hebben ook vakmensen die meeluisteren. Ja, nee, dat wij het niet snappen. Dat kunnen we niet hebben natuurlijk. En een tweede is dat op het moment dat een tegenstander merkt dat je aan het loslaten bent, gaat een tegenstander tempo maken. En het vervelende is van oorlog, je hebt je tegenstander niet onder bevel. Dus zodra Russen merken dat je die stad aan het loslaten bent, gaan ze natuurlijk tempo maken. En is het ontzettend moeilijk om onder gevechtscontact vandaan veilig al je eenheden terug te brengen. We kennen de voorbeelden hier vlak in de buurt. He, hoeveel Britten zijn er teruggekomen uit Oosterbeek?
He, ja, wij nemen op in Nijmegen.
Moesten loslaten uit gevechtscontact. Dat is ontzettend moeilijk. Dat is altijd frictie. Clausewitz noemde dat frictie. Dat gaat nooit netjes. Het zou me echt niet verbazen als er heel veel Oekraïners toch zijn achtergebleven daar. Overigens, om dat te relativeren, stel dat je 850 tot 1000 man mist nu. Dat is gelijk aan de verlies die de Russen op één dag geleden in november in Avdiivka.
Ja.
Over dat soort dimensies praten.
En het is nog niet bevestigd, hè, die aantallen. Het is uit de één bron waar nu uit geciteerd wordt. Dus we moeten nog zien of het waar is. En wat mij dan weer opvalt is dat als de Russen zo'n klap hadden uitgedeeld van 850.000 man, dan zouden ze toch op zijn minste op de trom hebben geroffeld.
Ja.
Van kijk eens wat wij voor elkaar hebben gebokst. En dat heb ik nog niet gehoord. Dus ik weet nog niet precies hoe het verhaal daar in elkaar steekt.
Nee, ik had ook ergens gelezen dat een groep Oekraïense militairen zich in een chemische fabriek hadden verschanst. Dus dat geeft misschien wel aan.
Ja, maar die fabriek, dat staat nu wel, die is wel losgelaten door de Oekraïners.
Ja, ja.
En naar wat ik lees, heeft daar ook die nieuwe eenheid wel bij geholpen om erachter te gaan zitten.
Ja.
En toch nog even ter verduidelijking. In Avdiivka werden ook huizen ingeleverd en gingen de Oekraïners langzaam achteruit. Maar dan ging dezelfde eenheid langzaam achteruit. En had je het allemaal binnen één eenheid. Maar als je over een wat grotere afstand teruggaat, dan wordt het lastiger om dat met één eenheid te doen. En nu hebben ze dus heel bewust een nieuwe eenheid erachter gezet. Maar dat levert wel heel veel coördinatieproblemen op die je goed moet regelen.
Ja. Ik krijg een luisteraarsvraag van Jasper Maris. Hij schrijft ons, een tijdje geleden kwam in het nieuws dat Russische soldaten zeer slecht uitgerust naar het front werden gestuurd en werden doodgeschoten als ze terug in plaats van vooruit zouden lopen. Ik kan me in zo'n situatie best voorstellen dat een soldaat zich vrijwillig overgeeft aan de vijand, Oekraïne in dit geval. Daar heb ik echter niets over gehoord. Hebben jullie beeld bij de oorzaak dat soldaten in dit soort situaties er niet voor kiezen om zich over te geven? En meer in algemene zin, hebben jullie een beeld bij de mate waarin soldaten zich overgeven en wat er vervolgens met hen gebeurt?
Ja, dat klinkt eenvoudig, dat overgeven. Maar moet je toch voorstellen dat jij rent op een tegenstander af die bezig is jou van je af te houden. En opeens steek je je handen op. Nou, dan moet je hopen dat die tegenstander de juiste interpretatie van het beeld heeft. Want anders dan ben je gewoon een heel makkelijk doel. Dus sowieso is het niet zo makkelijk om je over te geven. Als jij als Rus gaat zwaaien met een witte vlag, dan zien je collega's dat ook. En dan word je van de andere kant beschoten. Dus allereerst, het klinkt heel erg eenvoudig om dat te doen. Maar dat is het nog niet. Daarnaast hebben we wel degelijk signalen gehad van de Oekraïners dat bij tijd en wijle er één of enkele Russen zich hebben overgegeven. Dus het gebeurt wel degelijk.
Ja.
Moet je voorstellen dat de Russen een lange traditie hebben hoe ze mensen gedwongen aan het frontlijn kunnen inzetten. Hè? We kennen de strategie dat je naast een operationele commandant een politieke commissaris had bij elke eenheid. En die had maar één taak om de soldaten naar voren te dwingen als het niet anders kon. En daar hebben ze allemaal technieken voor ontwikkeld. Hè? Van het dwingen met een bajonet tot als iemand inderdaad een witte vlag hebt, gewoon neerschieten. Waar gebeurt, dan word je neergeschoten door je eigen mensen. Dus dat is een heel ander normenkader als dat wij hebben daarin. En dan wordt het heel moeilijk om jezelf over te geven. Want je zit altijd in een verband van een grotere eenheid waarin altijd mensen rondlopen die maar één taak hebben. Zorgen dat degenen die niet willen toch de goede kant op blijven gaan.
Ja. Jullie hebben hier wel vaker gezegd, hè, dat Avdiivka eigenlijk in het grotere plaatje niet van strategische waarde is. Dus dat roept wel de vraag op van welke conclusies kunnen we dan nu trekken? Oekraïne heeft het verlaten. Er was bijvoorbeeld een Oekraïense commandant die zei tegen de BBC: Russia can't achieve strategic goals, only tactical ones. Wil ik eerst dat jullie hem vertalen en dan wil ik graag horen of jullie het met hem eens zijn.
Ja, you can win a battle, but not the war. Dat is wat hij eigenlijk zegt. Je kunt op laag niveau met heel veel inspanning, want dat is gebeurd in Avdiivka, kun je natuurlijk plaatsen veroveren. Dat kan altijd. Langs die hele frontlijn, die grote frontlijn, maakt dat op zich niet zoveel uit. Dan is sprake van een lokale aanval, maar niet van een offensief. Kijk, een offensief, dan is sprake van als je echt door die Oekraïnse linies ook in de diepte heen breekt en heel veel ruimte krijgt om je gevechtskracht te ontplooien. Nou, dat zal Rusland in mijn ogen ongetwijfeld gaan proberen komend jaar. En ik ga nu een voorspelling doen. Let op, ik denk dat het wel eens naar de omgeving van Kharkiv zou kunnen zijn. Er zijn een aantal redenen voor.
Het is nog wel een stukje, toch?
Dat is een heel groot stuk, maar het is de tweede stad van Oekraïne. Het heeft een symbolische betekenis. Mm-hmm. De helden van Kharkiv hebben gevochten in de Tweede Wereldoorlog en langdurig stand gehouden. Dus zou mij niet verbazen als ze die kant op gaan. Maar dan moeten ze dus eerst door die verdedigingslinies heen. En dan krijg je een heel ander spel. En namelijk, Oekraïne bereidt zich daarop voor om mobiele reserves in de diepte te hebben. Dus dan krijg je een offensief met waarschijnlijk een tegenoffensief met mobiele eenheden, waarbij veel terrein wordt verloren en gewonnen op bepaalde dagen. En dan krijg je een andere soort oorlogsvoering. Maar daar zijn we nog lang niet. We zitten nog steeds aan de voorkant van, zeg maar, diep ingegraven krijgsmachten die af en toe plaats kan tijdelijk wat terrein moeten prijsgeven.
Ja. En laten we ook teruggaan naar die uitspraak. We moeten niet in de Russische propaganda trappen. Want Poetin en Shoigu, zijn de minister van Defensie, die zijn nu momenteel bezig om de winst van Avdiivka wel als een strategisch succes neer te zetten. Maar dat is het gewoon niet. Als je er gewoon objectief naar kijkt, dan is het gewoon een tactische winst, maar strategisch zeker niet. Maar kijk nog eens een keer naar wat de Russen er allemaal voor over hebben gehad om dit stadje te krijgen. En wat opmerkelijk is, is dat eigenlijk de laatste week zo ongeveer, de Russen niet alleen met die stormzet-eenheden militairen maar naar voren laten lopen, maar dat ze ook daar hun best hebben gedaan om tijdelijk en plaatselijk het luchtoverwicht te bevechten. En ze hebben dus luchtstrijdkrachten ingezet die in militaire termen close air support hebben geleverd en die dus echt luchtsteun hebben geleverd aan de troepen voor in de lijn. Maar dat heeft ze ook een paar vliegtuigen gekost. En als je naar de Oekraïners mag luisteren, dan hebben ze 3 tot 5 gevechtsvliegtuigen van de Russen daar uitgeschakeld.
Ja.
Dus al die militairen die daar in die kanonnenvlees aanvallen zijn gedaan. De vliegtuigen, de artillerie die ze daar verloren hebben. Het heeft ze wel heel veel gekost. Dus ze zullen het als een strategische winst verkopen. Maar ik denk dat ze ook een flinke klap om hun oren hebben gehad.
Deel jij die analyse van Mart dat de Russen nu zouden kunnen gaan doorstoten misschien richting Kharkiv? Dat het volgende idee is?
Nou, het is zeker een van de dingen die op het lijstje van de Russen staat. Maar we hebben nu nog eigenlijk geen indicaties dat ze met troepen aan het schuiven zijn. En met name met reserves aan het schuiven zijn. Om het succes bij Avdiivka uit te buiten. En dus het is nog even gissen. En Mart zegt terecht van het is een idee wat zou kunnen. Als je kijkt naar wat ze altijd gezegd hebben, dan willen ze in ieder geval de twee, wat wij provincies noemen, oblasten, Donetsk en Luhansk vrijmaken. Ja, en als je echt wil doorstoten, dan is Kharkiv een serieuze optie.
Ja, het is natuurlijk niet zo voor duidelijkheid dat dat in één keer doorgaat nu. He, dit is een tactische aanval geweest. Wij praten over een tegenoffensief waarbij het gros van de Russische krijgsmacht moet concentreren in een zwaartepunt om door al die linies heen te stoten. Dat is een slag van een totaal andere dimensie dan we nu hebben gezien bij Avdiivka.
En als we het eens omdraaien, Oekraïne, nieuwe legeraanvoerder nu. Toch een symbolisch verlies in ieder geval geleden met Avdiivka. Hoe denken jullie dat zij het gaan vormgeven de komende tijd?
Ja, allereerst zullen ze moeten zorgen dat ze van welke hoek dan ook meer middelen krijgen. Met name artillerie, munitie. Dan moeten ze nieuwe middelen die ze krijgen, moeten ze nog, laat ik maar zeggen, integreren in hun gevecht. De F-16's komen dit jaar aan. Er is sprake, heel voorzichtig, dat Amerika en Duitsland toch bereid zou zijn om lange afstandsmiddelen te gaan leveren. Dus dat moet hij allemaal in zijn plan meenemen en dan effectief maken. Terwijl de Russen dit ook weten. En die weten dat er nu schaarste is aan luchtverdedigingscapaciteit. Er is schaarste aan artilleriemunitie aan de Oekraïnse kant. Dus er is alle reden om met Mart mee te gaan. Dat er alsnog een Russisch offensief gaat komen.
Ja.
Voordat de Oekraïners hun act together hebben.
Ja. Moet ik daar dan ook de conclusie uit opmaken? Hè, jullie hebben het altijd over het initiatief. Je wil het initiatief hebben. Ligt het initiatief en misschien ook wel het momentum dan nu bij de Russen?
Ja, dat is de vraag. Je zou eigenlijk zeggen van wel, hè, omdat ze natuurlijk deze overwinning hebben behaald. Maar het zou ook goed kunnen, en dat zien we al vaker in de geschiedenis, dat als je een veldslag verliest, dat je toch op zoek gaat naar succes elders. Dus zou me niet verbazen als we straks ook een Oekraïense offensieve actie zien met een beperkte doelstelling om te laten zien, wij kunnen de Russen nog wel degelijk raken. Maar je ziet, eigenlijk zit nu in een soort padstelling waarbij op land de Russen het initiatief naast toe lijken te trekken. Zij bepalen waar ze gaan aanvallen. Op zee is dat weer totaal anders. Hè, want daar zien we dat de Russen eigenlijk aan het westelijk deel van de Zwarte Zee niet meer kunnen opereren. Dus je, als je dat gaat, is dat weer anders. In de lucht gaat het weer anders worden. Hè. We hebben nu gezien dat de Russische luchtmacht weer wordt gebruikt, wat PCR voor close air support. Terwijl ze eigenlijk werden gebruikt voor doelen in de diepte aanvallen. De F-16 komt eraan. Dus je moet in alle dimensies gaan beschouwen wat er nu aan de hand is. En dan weet je, Oekraïne heeft één strategisch nadeel. Als je deze oorlog over termijn wilt voeren, net zolang als de Russen, en je bent een kleiner volk en je hebt minder middelen, dan moet je heel zuinig zijn met je mensen die je hebt. En dan moet je je operatievoeren daarom ook afstemmen. Dus als je in het initiatief gaat, dan moet je dat heel nauwkeurig en met garantie op succes doen. En anders moet je eigenlijk gewoon de Russen voortdurend slijten in grote veldslagen. Dat is eigenlijk wat je kunt doen. Door vanuit je verdediging het terrein goed te gebruiken. Jij kent het terrein. En zodat als de Russen wat veroveren, dat de prijs die ze daarvoor geven enorm hoog is. Dus je ruilt eigenlijk terrein in voor Russische verliezen en tijd. Dat is wat je doet.
We krijgen een luisteraarsvraag, die is van Leon van Maurik. Hij vraagt zich het volgende af. Denemarken, schrijft hij, gaat haar voorraad artilleriegranaten en artilleriestukken leveren aan Oekraïne. Als Nederland en andere landen dat ook zouden doen, hoeveel granaten en stukken zouden dan in één keer kunnen leveren? Of beter gezegd, wat is onze huidige safety stock en die van de landen om ons heen? Daarnaast, wat zou dit betekenen voor ons eigen vermogen om ons te kunnen verdedigen? En hoe lang zou het duren voor we dan zelf weer nieuwe stukken en granaten zouden hebben? Stel, dat duurt dan 4 jaar. Is dat erg voor landen als Nederland, België, Denemarken? Want de Rus staat niet in één keer bij Zevenaar aan de grens, lijkt me.
Nou, dat hoop ik van niet, want ik woon vlak bij Zevenaar. Maar wel een probleem.
Always ready, toch, Mart?
Maar je moet wel even daar een nuance in aanbrengen. Denemarken gaat nieuwe systemen kopen. En dus de oude systemen die ze nu hebben, die gaan ze eigenlijk eerder massaal naar Oekraïne sturen. En ze nemen een soort operationeel risico dat ze tot de nieuwe systemen komen niets hebben. In Nederland ligt dat bijvoorbeeld anders. Ons hoofdwapensysteem is de Panzerhaubitzen. Als we die wegsturen, hebben we dus geen voortzettingsvermogen meer. Kunnen we mensen niet meer opleiden, kunnen ze ook niet meer daarop trainen. Dus dat ligt even wat anders qua nuance. Maar het signaal is wel duidelijk. Het signaal van Denemarken is, let op, westerse wereld en vooral Europa, wij moeten er alles voor over hebben om Oekraïne deze oorlog te laten winnen. Dat is niet alleen een tactisch signaal, maar vooral ook een politiek heel belangrijk signaal dat wij meer moeten doen met z'n allen. En dat is volgens mij vooral de waarde van wat de Denen hierin brengen.
Ja. En je ziet hier het dilemma wat je op ieder niveau hebt. Wanneer zet ik mijn reserve in?
Hmm.
Ja, dat is voor iedere commandant militair is dat een vraag. Wanneer en waar zet je die in? En nu op het hogere strategische politieke niveau, ja, kun je ook deze vraag stellen van, die door de vragensteller ook wordt geuit van, gaan we nou onze spulletjes maar allemaal aan Oekraïne geven?
Ja.
Hoe lang nemen we dan dat operationele risico waar Mart het over heeft? Ja, dat zijn hele lastige beslissingen. En ik ben het met Mart eens. Ter verfijning, de Denen hebben dus nu mensen opgeleid op het oude systeem. Die moeten toch over naar het nieuwe systeem.
Ja.
Ja? Dat is het verschil. Dat was misschien net niet helemaal duidelijk. Ja, en wij blijven bij hetzelfde systeem zitten. Maar als je nu panzerhauwitzers wil gaan kopen, dan kom je waarschijnlijk achteraan de rij te staan.
Ja.
En heb je een hele lange periode.
Iedereen wil ze nu hebben.
Ja, iedereen wil ze nu hebben.
Ja. Nu hebben wij het uitgebreid over hoe die operatie bij Avdiivka eruit ziet of eruit heeft gezien. Poetin heeft dat natuurlijk als symbolische winst willen aangrijpen, veel aandacht voor willen genereren. Maar de aandacht ging de afgelopen weken eigenlijk wel naar iets anders uit, namelijk de dood van Alexei Navalny, de Russische oppositieleider. Hield dat jullie ook bezig?
Nou ja, mij hield één, voor mij betreft, grote vraag die ik te weinig hoor, hield mij bezig. En dat is de vraag, waarom nu? Ik denk dat een heleboel mensen best begrepen dat er een keer een einde kwam aan het leven van Navalny in een van die gevangenissen of een van die kampen. En degene die, zeg maar, die knop kon indrukken, dat is Poetin of iemand in zijn buurt. En ik vraag mij werkelijk af, waarom nu? Waarom op dit moment? Want de verkiezingen komen eraan. Dan hij weet gewoon dat er reuring in zijn samenleving komt hierdoor. Nou, dat zien we nu dus ook. Maar een heleboel wereldleiders waren in München bij de veiligheidsconferentie bij elkaar. En hij geeft daar Navalny na zijn dood een gigantisch podium voor bijna de hele wereld. En dan denk ik van ja, is dat nou verstandig wat jij daar doet? Of voel je je zo machtig dat je gewoon letterlijk die middelvinger naar de rest van de wereld opsteekt?
Ja. Kijk, wat mij opvalt is dat we nog steeds mensen hebben die om goede redenen zeggen, we moeten gaan praten met Poetin. Dat is een redelijk mens. We moeten gaan overleggen, kijken wat hij wil. We hebben in het nauw gedreven. Kortom, die verhalen kennen we. Dit is toch weer het beeld dat het echt heel anders is. En dat de realiteit die ons nu aanstaat vanuit het oosten compleet anders is. Poetin heeft geen enkele scrupule. Totaal niet. Mensenlevens wegen niet. Ratio telt niet. Het gaat maar om één ding. Het oude groot Rusland dat weer terugkrijgen. En dat doet hij door de eigen bevolking genadeloos te knechten, zonder enige waarde te hechten aan menselijk leven. Dat is waar we tegen vechten. We vechten niet tegen een rationeel denker die de verlichting heeft meegemaakt en waarde hecht aan menselijk leven. Wij kijken naar een machtsdenker die er alles voor over heeft om zijn doelen te bereiken. Alles voor over. En daar moeten we echt op gaan reageren met z'n allen in het Westen. Anders hebben we een dik probleem.
Ja, ik wil het nog platter maken, Mart. Uiteindelijk gaat Poetin hem aan de macht blijven. Want hij heeft een situatie gecreëerd, heeft hij zelf gedaan, waarin als hij nu grote fouten maakte in Oekraïne en dat hij geen succes kan tonen, dan gaat hij een keer aan de kant. Dus het is nog platter. Poetin is gewoon bezig om aan de macht te blijven.
Nou, en dat heeft erin geresulteerd dat we inmiddels 2 jaar naar een oorlog in Europa kijken. Wij gaan zo wat sleutelmomenten van die afgelopen 2 jaar doornemen. Maar voordat we dat doen, wil ik nog even met jullie stilstaan bij Israël en Gaza. Premier Netanyahu kondigde aan dat hij zonder een inval van de stad Rafah in het zuiden van de Gaza-strook de oorlog niet kan winnen. Want daar zouden 2 Hamas-leiders zitten die hij wil pakken. Maar in de nacht van zondag op maandag werd de aangekondigde invasie van Rafah ineens voorwaardelijk gemaakt. Israël zegt nu, als we voor het begin van de Ramadan rond 11 maart de ongeveer 100 resterende gegijzelden niet terugkrijgen, dan vallen we Rafah binnen. Ja, wat is hier aan de hand?
Ja, volgens mij kijken we hier naar onderhandelingen via de media. En we weten dat er in Parijs meer dan een maand geleden een soort raamakkoord is geweest wat is voorgelegd aan de verschillende partijen. Daar is de leider van Hamas mee teruggegaan. Daar is Netanyahu mee teruggegaan. Vervolgens is er een tegenvoorstel gekomen van Hamas. Hoe kun je een wapenstilstand koppelen aan de uitruil van gevangenen? Dus Palestijnse gevangenen uit Israël en gijzelaars uit Gaza terug. En ik denk dat dit alles daarmee te maken heeft. Dat dit ook te maken heeft met, luister, wij gaan jullie dreigen. Wij voeren de druk op dat wij Rafah binnen gaan, zodat we uiteindelijk toch een overeenkomst kunnen gaan. Maar ja, aan de andere kant, als we kijken naar het verloop van oorlog tot nu toe, dan kun je aan de Israëlische kant niets uitsluiten. Maar Rafah binnen gaan, ik bedoel, daar hoef je geen militair voor te zijn. Dat is militair een drama en humanitair een ramp.
Ja. Wat denk jij? Ik las een analist die in NRC die zei, ik kan helemaal geen strategie eigenlijk ontwaren bij Israël. Zien jullie wat de grote strategie hier is?
Ja, ik heb net het woord plat gebruikt. Mm. Dat kan ik hier ook gebruiken. Want de basis van de strategie van Netanyahu en zijn regeringsclan is dat ze aan de macht willen blijven. En zeker voor Netanyahu geldt, als hij eenmaal van de stoel af is, dan gebeuren er allerlei rechtszaken tegen hem. Daardoor wordt hij gedreven. De aantal mensen in zijn regering worden echt gedreven door, het gaat niet alleen om Gaza, het gaat ook over de Westbank. Ja. Dat zit allemaal achter de denkbeelden van deze mensen. En ik wil het niet gelijk een strategie noemen, maar hun denkbeelden zijn, we gaan een enorme klap uitdelen aan Hamas. En ze hebben het gewoon geroepen, we willen Hamas eigenlijk vernietigen. En dat is dus de basis van hun strategie. En ze kijken hoe ze dat zo goed mogelijk kunnen doen, waarbij ze voortdurend rekening moeten houden met hun eigen bevolking. Want de gegijzelden levert ook een heleboel emotie op in hun samenleving. Mm-hmm. Dat krijgen ze een keer als een boemerang in hun nek. En dus de strategie is uiteindelijk van balanceren van waar kunnen we ervoor zorgen dat wij aan de macht blijven en dat we toch Hamas zoveel mogelijk schade berokkenen en hopelijk zoveel mogelijk gegijzelde levend terugkrijgen. En je ziet dat ze stapsgewijs hebben ze eigenlijk het noorden en het centrale deel van Gaza hebben ze ingenomen. Onderwijl zijn ze van alles op de Westbank aan het doen. Ze knokken een beetje met Hezbollah in het noorden. Want dat zit wel in die strategie. Ze proberen aan één front bezig te zijn en de rest een beetje bezig te houden. En ja, als er nu weer zo'n ultimatum wordt gesteld, waar Hamas volgens mij niet aan wil en kan voldoen, dan is de volgende stap dat ze beginnen bij Rafah, ondanks alle internationale druk.
Ja, en ondanks het feit dat daar inmiddels 1,4 miljoen Palestijnse ontheemden zich hebben verzameld, zouden ze dus toch daar naar binnen gaan.
Overigens is dat onderhandelingsthema weer op tafel gelegd door de minister van Defensie van Israël, die de oppositieleider is en nu in het oorlogskabinet zit. Dus misschien zit er ook wat Israëlische interne dynamiek achter, maar daar heb ik te weinig kijk op om dat te kunnen duiden. Maar
ja, want deze is scherp van Mark, want Jos, jij gaf net aan dat de Israëlische regering heeft dat gedaan, maar het is de Israëlische minister van Defensie geweest, Gans, die dat heeft geroepen. En ik heb nog geen andere mensen van de regering gehoord die dat herhaald hebben. Dus ook daar moet je scherp blijven lezen.
Kijken of dat eenheid is wat daar wordt gesproken. Nog één vraag over, want we weten dat er eigenlijk uit de militaire acties van Israël, dat amper leidt tot tot het vrijkrijgen van gegijzelden. Is het niet tijd ook om de vraag op te werpen van gaan ze die gegijzelden eigenlijk ooit nog terugzien?
Nou, ik denk dat die vraag voortdurend leeft in de Israëlische samenleving. Mm-hmm. Die mensen zijn daar dag en nacht mee bezig. Van krijgen we onze familielid, ons naaste nog wel levend terug? En de hoop zal steeds geringer worden naarmate het langer duurt.
Ja.
Kijk, laat ook duidelijk zijn, denk ik, het optreden van het Israëlische leger in Gaza roept veel vraagtekens op. Maar het is ook volstrekt niet legitiem om gijzelaars te nemen en die te houden in dit geval. Hè. Dan laten we ook dat aspect even niet uit het oog verliezen. Elke dag dat daar mensen zijn gegijzeld is een dag die is gebaseerd op bandeloosheid, geen wettigheid en geen respect voor menselijk leven. Dat is ook de andere kant van het verhaal.
We praten echt over burgers, non-combatanten of hoe je ze ook noemen wil.
Ja.
Maar het waren geen mensen die deelnamen aan de strijd of wat dan ook.
2 jaar oorlog in Europa, 24 februari. Die datum komt rap dichterbij. Welk gevoel, Peter, krijg je daar eigenlijk bij als ik dat zo zeg? 2 jaar oorlog in Europa.
Ja, ik word daar heel triest van.
Je bent er bijna gewend aan geraakt of zo, heb ik soms het gevoel.
Nou, dat gevoel zullen misschien een hoop mensen hebben, maar ik niet.
Mm.
Hier moeten we echt nooit aan wennen. En we moeten blijven beseffen dat het iedere dag weer gruwelijk is wat daar gebeurt. En het is gewoon rampzalig. En laten we niet vergeten, ook voor de Russische bevolking, ook al staan ze er heel terughoudend in en geven ze hun mening niet, maar ook voor de Russische bevolking, die moet er heel veel voor inleveren. Want vaak wordt er dan naar de Oekraïners gekeken. Dus voor beide kanten is het gewoon eigenlijk triest.
Ja, sinds de invasie van Oekraïne verloor Rusland naar schatting ruim 315.000 soldaten, 120.000 gesneuveld, 195.000 gewond. Aan Oekraïnse kant zou dat aantal liggen op 190.000 soldaten, 70.000 gesneuveld en 120.000 gewond. Ja, Mart, zeggen die getallen jou nog iets? Het is niet te bevatten, toch?
Nou, dat is het. Als je kijkt naar de enorme aantallen die daar sneuvelen, dan zit je al boven het aantal soldaten die sneuvelden bij de slag in Verdun in 1916. En dat noemden wij dan de gehaktmolen van de Eerste Wereldoorlog. En dat waren zinloze veldslagen. En we kennen allemaal Captain Blackadder, hoe we daarmee omgaan. Totaal disrespect voor menselijk leven. Maar we zien ook dat waar velen dachten dat we nooit meer een grootschalig conflict in Europa zouden zien, met de machthebbers die wij nu hebben, die het gebruik van militaire middelen als een volstrekt legitiem middel zien, dat nog steeds dit soort oorlogen kunnen hebben. En dat is natuurlijk een keiharde wake-up call als we kijken wat we de afgelopen 10 jaar met z'n allen over ons heen hebben gehad. Want dan dachten we, we gaan wat vredesmis doen in de toekomst. En dat is het dan. En dat betekent dat eigenlijk de basis voor veiligheid en vrede en vrijheid die wij zeg maar zo'n 80 jaar hadden in de Koude Oorlog, die is voor heel veel jongeren, is die nu weg. Voor ons, maar ook voor jongeren. En dat is wat wij merken in het theater. Zo'n onderstroom van angst en onveiligheid van wat gebeurt hier in onze oorlog? En diezelfde vraag stellen wij ons. Alleen het is de toekomst van de jongeren die hiermee om moeten gaan. En hoe gaan we hiermee handelen met zalen? Ja, die antwoorden moeten we snel vinden.
Ja, en het is wat mij betreft een gestapelde wake-up call. Want wat Mart zegt, verleest recht, dat is de grote wekker die afgaat. Het kan dus nog steeds oorlog in Europa. Maar het is ook een wake-up call als we kijken naar hoe die oorlog gevoerd wordt. Ja, want hoeveel mensen hadden eigenlijk het gevecht van verbonden wapens, tanks, panzervoertuigen al niet afgeschreven? Loopgraven waren dingen uit het museum van de Eerste Wereldoorlog. Mijnenvelden, ja, we hadden toch verdragen getekend dat je mijnen niet meer mocht gebruiken. Dus de manier waarop de oorlog wordt gevoerd, met middelen die we al heel lang kennen, maar aan de andere kant ook meer nadruk op cyber, drones, elektronische oorlogvoering.
Ja.
Dus er valt heel veel te leren van deze oorlog.
Een Amerikaanse defensiedeskundige zei dat Rusland waarschijnlijk ook een hele generatie officieren is verloren. Ik vroeg me af, dat zal dan misschien ook gelden aan de Oekraïense kant. En wat doet dat eigenlijk met leiderschap en moreel? Dat ja, er gaat inderdaad een hele generatie verloren.
Ja. Dat is ook zo. Nou, aan de Russische kant, het zijn de jongere officieren met name die sneuvelen. We hebben al eerder gezegd dat de rol van de lagere officieren bij de Russen wat anders is dan in ieder geval onze westerse denkbeelden. Dus die kunnen ze relatief snel vervangen, omdat die lijn moeten gewoon uitvoeren en hoeven niet per se met manoeuvre bezig te zijn en creatieve oplossingen en plannen te bedenken. Dus de Russen kunnen dat aanvullen, ook omdat ze een heel groot potentieel hebben aan mensen. Aan de Oekraïnse kant ligt dat echt anders. Het grote potentieel aan mensen is er gewoon niet. Het is veel kleiner. En je ziet daar toch dat het moeilijk is om sowieso al troepen te vinden. Hè? Soldaten, manschappen. En dan heb je dus nog een groter probleem met het vinden van de goede leiders. Daar staat tegenover dat in dit soort tijden over het algemeen de leiders ook opstaan in de eenheden. En die kun je dan redelijk snel, je zou kunnen zeggen, een gevechtsveldbevordering geven. Want dat zijn de mensen die op dat moment de juiste dingen doen en de troep meekrijgen, sturing geven. Ja, en die moet je dan wel bij hun oren pakken en omhoog trekken.
Vanuit een iets andere hoek, er zijn hele mooie onderzoeken waarin staat dat zelfs de tweede en derde, zelfs de vierde generatie Duitsers na de Tweede Wereldoorlog nog last heeft van het verleden van die oorlog, omdat de ouders dat over generaties gaan doorgeven. Dat gaan we hier ook zien. We gaan nog generaties zien in Rusland en in Oekraïne die deze oorlog meenemen in hun beleven en hun mensen en het doorgeven aan hun kinderen. Dus de impact van deze oorlog die stopt niet als er een wapenstilstand of een vrede komt.
Ja. We kregen nog een vraag van luisteraar Jasper Maris. Hij kwam net ook al even voorbij. Het was een vraag waarvan ik dacht, dat maakt misschien wel heel inzichtelijk hoe het eraan toe gaat. Ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Hij schrijft, kunnen jullie iets vertellen over de geur van oorlog? Als ik hierover nadenk, dan lijkt het me dat die geur niet bepaald prettig is. Ik denk aan kruiddampen, modderpoelen, ongewassen lichamen en misschien zelfs wel rottend vlees. We horen nooit iets over de geur van oorlog, maar als ik erover nadenk, kan ik me voorstellen dat die geur ook heel herkenbaar of typisch is en daardoor in de hoofden van soldaten komt te zitten en misschien wel nooit meer weggaat?
Nou, ik heb nooit op een slagveld gestaan. Dus in die zin ken ik die geur niet. Maar ik weet wel wat het is als je gewoon met 150 kerels een week lang in de schuttersputten hebt gestaan en in de panzervoertuigen hebt gezeten. Dan wordt het al wat anders in je omgeving.
Word je niet blij van.
En ik kan me nog herinneren dat we een keer geoefend hadden en toen koningin Beatrix op bezoek kwam. En toen hadden we daar op een gegeven moment formeerde zich een groep van 150 militairen. En die waren, dat waren jagers. Van garde jagers. En die wilden graag een foto met de koningin maken, omdat ze dan tegen hun collega's van de grenadiers kunnen zeggen van wij hebben lekker een foto met de koningin. Maar ja, er waren 150 stinkende kerels. En het werd aan de koningin gevraagd en ze blikte of bloosde niet. En ze ging ertussen staan en er werd een foto gemaakt. Ook gewoon om die makkers hun plezier te doen. Ja, dat vond ik wel klasse.
Ik heb een citaat.
Vertel.
Let op. Er is niets meer dat beweegt. De mannen zijn nog niet mentaal geland. Holle ogen, piepende oren, zweet dat verandert in kou, machinaal het voortrein scannen, als automatisme herladen, poetsen, drinken en eten en tellen. Iedereen is er nog. Marco verbreekt de opkomende lethargie. Zorg voor je spullen, verdeel de munitie, zorg dat je er weer klaar voor bent. Oh ja, 4 man om dekens te zoeken of ander spul waarmee we de lijken kunnen afdekken. We laten hier niemand zomaar liggen. Actie. Maar de geur verdwijnt niet van het slagveld. Dit fragment beschrijft een van de acties waarvoor Marco Kroon uiteindelijk wordt onderscheiden met de militaire Willemsorde. Voor mij persoonlijk is de geur van Dettol, de ontsmettingsgeur die we hebben, dat associeert mij gelijk met het ziekenhuis wat we hadden in Kandahar. En beelden, maar vooral geuren en geluiden, hebben een hele sterke associatie, brengen heel snel herinneringen terug. Dat weten we van veteranen, dat weet ik van de behandeling van posttraumatisch stress. Voor mij is dat die ontsmettingsgeur in een ziekenhuis.
Ja, dus dat idee gelijk, dat die geur altijd bij je blijft, dat is zeker zo. Waar citeerde jij nu uit eigenlijk?
Dat is een stuk tekst dat is gemaakt voor een lezing over het optreden van Marco Kroon tijdens de Machiavelli-prijs in Breda afgelopen jaar.
Kijk aan. Laten we even kijken naar het materieel. Rusi, die denktank, die heeft berekend over hoeveel materiaal de invasiemacht van Rusland nu zou beschikken. En dan lees ik even op. Ruim 2000 tanks, ruim 7000 panzervoertuigen, bijna 5000 artilleriestukken, 290 helikopters, 310 gevechtsvliegtuigen. Mij zegt dat allemaal niet zoveel. Maar jullie vast wel. Wat moeten we hieruit afleiden?
Nou, dat de Russen nog spullen zat hebben. Dat is de simpele conclusie.
Ja?
En dat doordat Poetin en zijn clan de defensie-industriële basis, zoals ze hem netjes noemen, dus de oorlogseconomie om maar simpel te zeggen, op orde begint te krijgen, kunnen ze dus heel veel repareren wat terugkomt van het front, als ze dat er vanaf kunnen halen. En ze kunnen ook nieuwe spullen maken. Recentelijk is er aangegeven dat de inschatting toch al is dat ze 100 tot 150 tanks kunnen repareren dan wel maken in een maand tijd. Dus ja, de Russen hebben nog spullen zat. En we hebben het al eerder gezegd. De Russen gooien nooit hun ministerie spulletjes weg. Dus ze hebben in opslagloodsen nog het nodige aan, ik noem het maar oude meuk.
Oude meuk, dat wordt vaak gevallen hier aan tafel.
Staan. Ja. Die ze nog wel kunnen inzetten. Dus voorlopig is er geen einde aan de Russische materiële stroom, om het zo maar te zeggen. De vraag is, wat ze nu allemaal maken, of dat allemaal van de kwaliteit is die je zo betrouwbaar zou willen hebben als die aan het front komt. Hebben ze voldoende grondstoffen? Kunnen ze de juiste chips nog wel in dingen steken? Dus doet het spul het wel als we het echt nodig hebben? Dat is een vraag die in de toekomst beantwoord gaat worden. Ja.
Maar Mart, had jij verwacht dat die oude meuk anno 2024 nog zo belangrijk zou zijn?
Ja, want in de meidagen 1940 vochten wij nog met kanonnen uit 1876. Dus wat dat betreft is niet zoveel veranderd. Er is niet zoveel veranderd. Dat is voor alle tijden. Maar vooral IUSI is een zeer gerenommeerde denktank. En als je gewoon kijkt wat voor een gevechtskracht dit is, wat voor een slagkracht dat is, dan is dat enorm. Hè? Als je uitgaat van dat je moet verdedigen op 1 staat tot 3 en de Russen hebben 2000 tanks en dat is groeiend, dan moet je zelf minstens 700, 800 tanks hebben om daar weerstand tegen te kunnen bieden. En de vraag is, heeft Oekraïne die? Ja. En hoeveel hebben wij geleverd? En dan praat je over tientallen. Dan praat je over dozijnen, maar niet over honderdtallen. En we moeten ons echt heel goed realiseren dat als Oekraïne deze oorlog ook op tijd wil winnen, dan moet er niet alleen moreels-technisch veel gebeuren, moeten we gewoon blijven steunen en het uitstralen, maar er moet ook gewoon hardware die kant op. Munitie, tanks, artillerie, het moet die kant op. Terug naar de sjaal van Denemarken. Die hebben dat goed begrepen. Het moet nu gebeuren.
Ja. Ja, en het liefst heb je natuurlijk dat de Russen dat niet aan het front kunnen brengen en niet tot gelding kunnen brengen. Dus je zult Oekraïne toch middelen moeten geven om reserves, voorraden en dergelijke aan te grijpen. Waarbij ik nog steeds het dilemma begrijp van het Westen van, ja, maar niet op Russisch grondgebied.
Ja.
Dus dat snap ik wel. Maar je zult uiteindelijk ook op het Russisch grondgebied iets moeten doen tegen de oorlogseconomie.
Ja, en daarmee komen we eigenlijk bij de rol van het luchtwapen. Want van de oude meuk zijn we ook naar de drones gegaan, zal ik maar zeggen. Voormalig generaal van het Oekraïense leger, Zaluzhny, die betoogde al dat drones een grote rol moeten spelen in de nieuwe strategie. En Nederland doet mee aan een dronecoalitie om Oekraïne te voorzien van die geavanceerde drone-technologie. Ja, wat heeft die introductie van de drone teweeggebracht in de oorlog die we zien?
Nou, in ieder geval hadden de Oekraïners, denk ik, iets eerder door wat die drones voor hun konden betekenen. En die hebben dat in het begin zeker uitgebuit. Maar de Russen gaan er nu heel erg prat op dat ze drones vanuit Iran naar binnen halen. Maar ook dat ze zelf steeds beter in staat zijn om grote hoeveelheden drones te maken. Dus daar zie je dat in capaciteit er nu in ieder geval een balans komt te bestaan. En die drones maken het uiteindelijk aan de frontlijn een stuk lastiger. Maar ze gebruiken de grote drones ook om in de diepte, in het achterland van de ander, uiteindelijk doelen aan te grijpen. Nou, daar zie je een verschil. De Russen die echt bezig zijn om de samenleving, de maatschappij van de Oekraïners gewoon dwars te zetten door energie, voedselvoorziening, watervoorziening, dat soort dingen allemaal aan te pakken. Terwijl de Oekraïners meestentijds, ik zeg bewust meestentijds, zich nog richten op militaire doelen, maar er ook af en toe gewoon civiele doelen worden geraakt.
Ja, en die drone-coalitie waar wij als Nederland dan aan meedoen, wat moeten we daarvan verwachten?
We zullen proberen om een Europees verband of in die coalitieband zoveel mogelijk drones te produceren en die naar Oekraïne te gaan sturen. Maar de vraag is, waar hebben ze behoefte aan? Wat voor soort drones hebben ze behoefte aan daar? Want je ziet dat ze heel veel start-ups hebben. Eigenlijk worden drones in het Oekraïns leger van onderaf ingevoerd. Kleine start-ups beginnen met duct tape en antitankwapen en vliegen, terwijl de Russen dat van bovenaf doen. Hè? Heel strak geregisseerd van bovenaf. En de vraag is wat wij eraan kunnen toevoegen. Ik vermoed dat dat vooral de wat grotere drones zijn met een groter bereik en wapendrones waarmee we kunnen helpen. Maar je ziet ook al dat we naar anti-drones systeem aan het gaan zijn. Steeds meer. We weten dat de Russen bijvoorbeeld GPS-jammers hebben. Dus dan werk je TomTom echt niet meer, want de satelliet kun je gewoon niet ontvangen. En dan weet vaak een drone niet waar die aan het vliegen is. Een drone heeft ook problemen om bijvoorbeeld 's nachts te vliegen, want dan moet je de nachtzichtapparatuur aan hangen. Dat is allemaal weer wat zwaarder en zo. Dus kortom, je ziet steeds meer, en dat is eigenlijk ook in de geschiedenis zo, je ziet actie en een soort tegenactie komen. Maar drones nu geven je gewoon veel meer inzicht. In elk geval dat je tactisch niet wordt verrast op het slagveld, dat is één. En een tweede is dat je vanuit de diepte heel snel doelen kunt uitschakelen met bewapende drones, dat is twee. En een derde is dat je sensor-to-shooter tijd veel kort wordt. Wat bedoelen we daarmee? Je hebt een drone boven gebied, je ziet een vijandelijke tank en je kunt heel snel via de drone je eigen artillerie opdracht geven, schiet een granaat op dat coördinaat en je schakelt die tank uit.
Ja, we hebben de hele tijd terug alweer een aflevering gemaakt over hoe de strijd in Oekraïne nog geen luchtoorlog was. Is dat een beetje veranderd? Dat was aflevering 12, dit is aflevering 46. Is dat veranderd?
Nou, volgens de leuke handboeken van hoe je op een slimme wijze een oorlog voert, zou je bij het begin van het conflict zou je het gros van je luchtstrijdkrachten inzetten om de vijandelijke luchtverdediging en de luchtstrijdkrachten aan te grijpen. Dat is nog steeds niet gebeurd. Je ziet dat eigenlijk van beide kanten de vliegtuigen achter de frontlinie blijven. En van daaruit met middelen of met raketten diep in het achterland of met slimme of minder slimme bommen probeert aan het front te steunen. Dus in die zin is er eigenlijk gezien begin van de oorlog niet zo heel veel veranderd qua inzet van luchtstrijdkrachten.
Mm-hmm.
Je ziet wel een strategische verschuiving in de inzet van luchtstrijdkrachten. Daar hebben we het ook eerder over gehad. Hè? Waar vroeger luchtstrijdkrachten ook grondtroepen ondersteunen. Close air support komt nu wel voor, maar sporadisch. Hè? Peter heeft net het voorbeeld daarvan genoemd. Of iets verder in de trein noemde Battlefield Air Interdiction. Doelen in de diepte aangrijpen. Daar heb je tegenwoordig andere middelen voor. Hè? Daar heb je HIMARS voor, lange afstandsraketten. Die technologie gaat zo snel dat je eigenlijk kunt zeggen, dat betekent dat de inzet van de luchtstrijdkrachten krijgt ook een andere dimensie, zal meer in de diepte gaan.
Ja.
En dat is iets wat we gewoon zien, die ontwikkeling zien we gewoon in algemene zin. Dus dat maakt wel een verschil. Aan de andere kant, wat zijn luchtstrijdkrachten? We zien bijvoorbeeld dat gevechtshelikopters van de Russen heel veel schade hebben aangericht aan het offensief vermogen van Oekraïne toen ze dat wilden. Dus dat is wel degelijk een vorm van close air support, maar dan volledig geïntegreerd in het optreden van landstrijdkrachten.
Ja.
Maar de dure systemen die wij hebben, de F-35's, de SU-35 van de Russen, die zie je toch steeds meer op grote afstand proberen met precisie doelen te kunnen uitschakelen en niet de enkele tank op het operatietoneel.
Ja. En we hopen natuurlijk dat de F-16's met de betere zichtmiddelen en wapens in staat zijn om de luchtverdediging nog beter te regelen voor de Oekraïners.
Ja.
Want die kunnen heel snel in de gaten springen als er een tijdelijk of plaatselijke luchtoverwicht zou worden bevochten door de Russen.
Ja, en dat is wel een ander ding. Hè? De effectiviteit van de luchtverdediging. Hè? Als het zoals je met Patriot zelfs een hypersoonwapen, zo'n heel snelle raket, heel snel raad, ook kunt raken. Dan zie je dat je toch kwetsbaar blijft.
Ja.
Ook als hypermodern vliegtuig voor geavanceerde luchtverdediging op de grond. En ook dat is niet nieuw. Dat wisten we al. Maar je ziet dat die kwetsbaarheid toch wel blijft.
En om nog even één tandje specialistischer te maken, Peter, volgens mij is dit iets wat jullie de near, rear en deep battle noemen, hè?
Ja.
Kun je dat eens uitleggen?
Ja, De near battle is het gevecht aan het front. En zo een aantal kilometers daarachter, om het maar zo te zeggen. Ja, dan heb je het over de vakgebieden waar brigades, divisies en dergelijke vechten. Dan heb je de rear battle, dat is het achtergebied. En dan heb je de deep battle, dat is voor je frontlijn uit. En dan tot heel diep. Dus mijn deep battle is de rear battle van mijn tegenstander. En ja, daar zie je in dat enorme verschil van opvatting, wat ik net uitlegde, dat de Russen in het achtergebied vooral civiele doelen aangrijpen, terwijl Oekraïne meestentijds dus gewoon militaire doelen aangrijpt. En dat is dus nodig om ook uiteindelijk aan het front in een redelijke gevechtskrachtverhouding te blijven zitten. En juist om die voorraden en reserves van de Russen aan te vallen en niet te vergeten de commandoposten.
Niets aan toe te voegen.
Nou, helder. Dan moeten we ook nog even stilstaan bij het maritieme domein. Een week geleden melden Oekraïnse strijdkrachten opnieuw een Russisch landingsschip tot zinken te hebben gebracht. Waarmee de Russische Zwarte Zeevloot nabij de Krim opnieuw een belangrijk schip kwijtraakte. En dat ondanks dat Oekraïne eigenlijk nauwelijks marine heeft. Dat hebben we in aflevering 23 geleerd toen wij Michiel Heijmans hier te gast hadden. Hoe krijgen ze toch voor elkaar om ook in het water successen te boeken?
Ja, door vooral niet zelf het water op te gaan. En vanaf hun eigen grondgebied, voornamelijk met raketten of drones, dat kunnen vliegende of varende drones zijn, schepen aan te vallen. Plus dat ze een paar staaltjes hebben gedaan, dat ze dus echt gewoon met kleine bootjes naar de Krim toe zijn gegaan om daar radarposten of wat dan ook aan te vallen. Maar het heeft er uiteindelijk wel toe geleid dat de Russen, niet alles, maar heel veel materiaal weg hebben gehaald bij de Krim. Hè, dus maritiem materiaal weg hebben gehaald bij de Krim. En meer naar het oosten in Russische havens hebben gebracht. En daardoor is het westelijke deel van de Zwarte Zee nu door civiele vaartuigen te gebruiken om uiteindelijk graan en andere spullen van Oekraïne ergens anders toe te brengen. En het voorkomt dat er een landingsoperatie ergens aan de zuidkant van Oekraïne zou gaan plaatsvinden. Waarvan ik me afvraag of die er überhaupt wel zou komen. Mm. Maar in ieder geval voorkomen ze die dreiging. En ik vind het wel opvallend dat ze een aantal landingsschepen nu juist hebben aangevallen en vernietigd. En als in die landingsschepen ook nog materiaal heeft gezeten, dan slaan ze natuurlijk een dubbele slag. Want als die dingen vol zitten met tientallen panzervoertuigen en tanks, dan heb je twee vliegen in één klap.
Ja. Denk je, Mart, dat die rol van de Zwarte Zee belangrijk blijft of misschien nog wel groter wordt?
Nou, we zien gewoon dat bijvoorbeeld voor de export van graan het voor Oekraïne laatst ook met cijfers aantoonbaar makkelijker is om via de kustlijn tegen de kust van Roemenië aan toch graan te exporteren.
Ja.
En dat wil zeggen dat dat weer de economie van Oekraïne gaat ondersteunen. Dus mensen zeggen wel eens dat het een frozen oorlog is. Nee, dat is het niet. Noord- en Zuid-Korea is een frozen conflict. Waarbij mensen moedig naar elkaar staren vanuit de schutsputten, maar er gebeurt niks. Hier gebeurt heel veel. Intensieve gevechten op het slagveld, op de grond. Een luchtoorlog die we eigenlijk dadelijk zien. En ook een zeeoorlog. Dus dit is geen frozen conflict. Wat je eigenlijk ziet vanaf het begin is, na 4 weken, toen Poetin de oorlog niet snel kon winnen, is hij overgeschakeld op tijd. Oekraïne is na het falende offensief van afgelopen zomer ook overgeschakeld. Dus dan gaan we maar ook deze oorlog op tijd winnen. En we zien 2 sumo-worstelaars, eentje van 180 kilo en eentje van 100 kilo tegen elkaar hangen. En de vraag is, wie gaat dit het langste volhouden? En dat is een kwestie van materieel, maar dat is ook een kwestie van moreel.
Ja.
En voor mij is cruciaal voor de toekomst van Oekraïne dat wij in Europa vastberaden blijven. Want als wij niet meer gaan steunen, dan is dat niet alleen materieel technisch slecht voor Oekraïne, maar ook moreel technisch slecht en andersom.
Ja. En je ziet bijvoorbeeld dat Oekraïne moet echt keuzes maken wat ze met die schaarse lange afstandsmiddelen nu doen. Ja, dus die moeten echt prioriteren. Maar stel dat, want wij weten dat de Britten en de Fransen hebben al geleverd. Stel dat de Amerikanen ook langere afstandsraketten gaan leveren. En de Duitsers ook, hè, waar dus nu sprake van is. Ja, dan kunnen ze nog beter doelen in de diepte aanvallen. En ook op de Krim.
Ja.
En dat maakt het voor de Russische marine nog lastiger om van die havens op de Krim gebruik te maken.
Laten we nog één luisteraarsvraag bespreken. Michelle Maas schrijft ons. Mijn vraag in het kader van terugblik 2 jaar oorlog in Oekraïne gaat over Europees defensiebeleid. 2 jaar na de Zeitenwende speech kunnen we vaststellen dat er op EU-niveau geen doorslaggevende ontwikkeling van defensieintegratie heeft plaatsgevonden. Tegelijkertijd zien we wel veel nationale inspanningen in de Baltische Staten en Noord-Europa bijvoorbeeld. Ook in Duitsland, waar historisch militaire terughoudendheid plaats heeft gemaakt voor ambitieuze defensieinspanningen. Maar er zijn ook een aantal staten waar de beleidsomslag uitblijft, zoals in België en Spanje. Hoe kijken jullie naar deze ontwikkelingen in defensiebeleid in Europese staten? Hoe verklaren jullie het verschil in inspanningen tussen landen? En hebben jullie hoop op een stroomversnelling van Europese integratie op vlak van defensiesamenwerking op de korte termijn?
Dat is al een goede analyse in de vorm van een vraag gegoten trouwens. Kijk, het probleem is dat we Europa breed nog geen wake-up call hebben. En het gaat niet alleen over de oorlog in Oekraïne. Het gaat ook over de toegang tot grondstoffen die we nodig hebben om onze economie gewoon welvarend te laten zijn. Het gaat ook om hoe gaan wij om met het conflict tussen de Verenigde Staten en China. Wat voor positie gaan wij als Europa daarin innemen? En dan zie je dat we als Europa geen samenhangend buitenlands beleid hebben, geen veiligheidsbeleid, weinig maakindustrie en weinig grondstoffen. We hebben een structureel probleem. En dat betekent dat je heel snel binnen Europa moet nagedenken, hoe kunnen we Europa ook in de toekomst sterk houden? Ik zie het nog veel te weinig gebeuren, sluit daarbij aan. De sense of urgency voor deze oorlog is in Spanje echt anders dan in Polen. En dat zien we ook elke keer gebeuren. En toch zijn er wel 2 lichtpuntjes binnen deze duisternis van onwetendheid en onwil. Dat is namelijk 1. Er zijn wel landen die wel degelijk heel veel veranderen. Als je kijkt naar Duitsland, dat is natuurlijk cruciaal. Duitsland begint eigenlijk een leidende rol op zich te nemen op veiligheidsgebied binnen Europa. En dat is heel hard nodig. Zelfs zover dat ze overgaan bijvoorbeeld tot het kopen van Amerikaanse helikopters en vliegtuigen. Wat ze nooit hebben gedaan. Hè? Chinooks en F-35. En dat is een hele goeie. En het tweede is dat je ook van onderaf de Europese integratie steeds meer tempo ziet krijgen. Hè? We hebben al vaker gezegd, het hoofdkwartier van de Belgische marine staat in Den Helder. Het grootste hoofdkwartier van de landmacht staat in Münster. Het moet als niet van bovenaf gaan, dan moet het maar met z'n allen van onderaf doen. Maar we moeten gaan integreren en rap en heel rap. En ja, dat wordt moeilijk. Er komen verkiezingen aan in Duitsland en in Frankrijk en Engeland. Wat eruit komt, weet ik niet. Maar het vereist wel politieke moed en staatsmanschap. En misschien is die wel het hardst nodig om te zeggen, luister, we krijgen 7 magere jaren, maar we moeten daar wat aan doen. Anders krijgen we geen 7 vette jaren terug. Beetje visie is wel nodig in deze tijd.
Ja, nou, ik zie nog een lichtpuntje. Want in Europa,
ik hoop er nog op een lichtpuntje.
Ja, toch nog. Ja. We hadden het net al over het drone-initiatief van de Europese landen. Dus we beginnen te beseffen dat we dingen samen moeten aanschaffen. Hè. Er is een pot waar we samen munitie voor Oekraïne uitkopen. Als we daar nou van leren dat we gewoon gezamenlijk militair materieel moeten aanschaffen voor Europese krijgsmachten, dan maken we in ieder geval ook alweer een stap. Want dan krijg je ook meer standaardisatie van materieel. Dat helpt ook. En ik vind dat er dus ook druk op de Europese defensieindustrie moet zijn om eens te gaan kijken hoe ze nog beter kunnen samenwerken in plaats van dat we elkaar het kot uitvechten.
Ja, ik heb nog een lichtpuntje, want er komt een nieuwe podcast. Mart, samen met jouw zoon Tom, geschiedenisleraar, ga jij een podcast maken met de naam Veldheren Historisch.
Ja.
Wat gaan jullie daarin bespreken? Deze week de eerste aflevering.
Wij wisselen af veldslagen en beroemde veldheren en velddames. En die gaan we in de dieptes analyseren wat ze hebben gedaan. Dat kan soms tot totaal andere beeldvorming leiden. Bijvoorbeeld Patton als cliffhanger. Maar we beginnen met de man die werd geroemd als held van Verdun, als held van Frankrijk en eindigde als de verrader van Frankrijk, generaal Pétain.
Kijk, en waar kunnen mensen dat luisteren?
Bij Podimo, Veldheren Historisch.
Kijk, heel goed. Jij krijgt er geen genoeg van, hè? Podcast.
We zijn helemaal los.
Iedere donderdag is die te beluisteren. Peter, ga je luisteren?
Als ik tijd heb, dan moet ik toch maar eens een keer een abonnement nemen op die club. Want ja,
ik heb een linkje voor je, hoor. Ja.
Heel goed. Wij zijn er volgende week gewoon weer op deze plek. Ja, toch nog even de vooruitblik. Waar denk je dat we het volgende week over moeten hebben?
Nou ja, wat is er veranderd na 2 jaar?
Ja.
Ik ben zeer benieuwd. En natuurlijk, wat gaat er gebeuren na Avdiivka? Wat voor een effect heeft dat op het slagveld? Is er wel een effect op het slagveld? Wat voor een effect heeft het op het moreel aan beide kanten? Dat zijn dingen die ik wel ga volgen.
En Rafa, to be or not to be?
We gaan het zien. Dit was Veldheren voor deze week. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Mart de Kuif. Heel graag tot volgende week.